2 Koningen 2, waar we al enige tijd bij stil hebben gestaan, mag ik wel zeggen. Geschiedenis rondom de opvolging van Elia door Elisa. 2 Koningen 2, waar ik lees vanaf vers 23. 2 Koningen 2 vanaf vers 23, waar staat: en hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van diezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Tot zover.
Dat is dan wel het kortste teken, denk ik, van deze geschiedenis. En ik zit er natuurlijk aan vast om vanavond daar nog over te spreken, want dat is natuurlijk ook nog steeds een teken binnen dit hoofdstuk. Een teken wat tamelijk luguber is, mag ik wel zeggen, want dat 42 kinderen gedood worden, dat is natuurlijk heel wat. Toch gaat het natuurlijk niet om de historische gebeurtenis als zodanig. Die heeft nu eenmaal plaatsgevonden en men kan daarvan denken wat men wil. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat ook dit teken, want dat is het, dat ook dit teken past in de reeks van tekenen die we hier vinden. En dan zeg ik het nog netjes, want uiteindelijk is het zo dat eigenlijk alle tekenen altijd maar over één onderwerp handelen, namelijk over hoe door de tussenkomst van de Heer Jezus Christus het oude verbond overgaat in het nieuwe verbond. Dat hebben we hier natuurlijk al een paar keer gezien en het komt het meest nadrukkelijke naar voren natuurlijk in het feit dat hier inderdaad sprake is van de opvolging, namelijk de opvolging van Elia door Elisa, waarna Elisa het dubbele deel krijgt van de geest van Elia, zoals dat heet. En we hebben gezien hoe dat alles te maken heeft met onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer Jezus Christus inderdaad het dubbele deel ontvangt, of om nog anders te zeggen, waarin de Heer Jezus het eerstgeboorterecht heeft ontvangen, en daar hoort uiteraard het dubbele deel bij. En meteen daaraan vast zit natuurlijk de gedachte dat ook wij in onze dagen als gemeente van eerstelingen deel hebben gekregen aan deze hemelse roeping en erfenis van Christus. En het zijn deze dingen die in het teken in het algemeen en in deze ook in het bijzonder naar voren gebracht worden. We hebben inmiddels gezien hoe Elisa inderdaad terugkeert het land in en op dezelfde wijze de Jordaan oversteekt, zoals dat nou al een paar keer in het verleden gebeurd is. Zou trouwens nog de laatste keer niet zijn, maar daar hebben we het nog niet over. En verder hebben we gezien dat hier een voor ons langzamerhand bekend teken gedaan wordt, namelijk dat teken van water wat niet gedronken kon worden. Dat water werd namelijk gezond gemaakt. En dat is natuurlijk een bekend teken, omdat het minstens nog 2 keer in de Bijbel voorkomt. Betrekking hebben tot water, althans namelijk eerst in Mara, waar het water gezond gemaakt wordt doordat een hout in het water geworpen wordt. Aan de andere kant vinden we het water van Bethesda, waar het water ineens geneeskrachtig blijkt te zijn, wanneer daar een engel des Heren in afdaalt. En hier vinden we water wat gezond gemaakt wordt als er uit een nieuwe schaal zout in het water geworpen wordt. En in alle gevallen gaat het natuurlijk om precies hetzelfde. Een bekend beeld mag ik wel zeggen, dat water wat eerst niet te drinken is en wat eigenlijk beschreven zou kunnen worden als een bediening des doods. Dat water is inderdaad een uitbeelding van het oude verbond, het woord van God. Maar het oude verbond, de wet, wordt inderdaad als bediening des doods beschreven. De termen haal ik altijd uit 2 Korinther 3. Maar dat diezelfde bediening des doods wordt een bediening des levens. Datzelfde oude verbond, dezelfde wet, wordt inderdaad levend en een bediening des geestes en des levens, termen eveneens uit 2 Korinther 3, wanneer daarin Christus gevonden wordt, wanneer wij de Heer Jezus Christus daarin vinden. En een van de meest essentiële dingen in het lezen van de Bijbel is natuurlijk dat wij leren verstaan dat in de schrift God zichzelf openbaart. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat God in zijn woord spreekt over zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is niet alleen zo in het Nieuwe Testament, hoewel het er daar natuurlijk erg dik bovenop ligt. Maar het is ook wel degelijk zo in het Oude Testament. Helaas is het zo dat in het lezen van het Oude Testament dikwijls dat over het hoofd gezien wordt. En dat men per traditie en uit gewoonte de uitspraken van God op zichzelf toepast en meent dat God slechts spreekt over ons en onze gebruiksaanwijzing geeft over hoe wij door het leven zouden moeten gaan. En zolang we de schrift zo toepassen, blijkt die schrift geen bediening des levens te zijn, maar in tegendeel een bediening des doods. Een mens gaat daar, om het dan maar heel in gewoon Nederlands te zeggen, een mens gaat daar gewoon aan kapot. Er wordt een gevangene en inderdaad, leven en blijdschap brengt het op geen enkele manier. Integendeel, mensen die blijdschap zoeken in het leven, die werpen gewoonlijk de Bijbel gewoon overboord. Die willen daar helemaal niks mee te maken hebben. En daar hebben ze een tamelijk goede reden voor. Maar het punt is dat het berust op een misverstand. Want hoewel de schrift dan in zekere zin een bediening des doods is, is het niettemin een bediening des levens, zodra wij namelijk merken dat die schrift spreekt over Christus en zodra wij zien dat waar dan ook in de Bijbel over de Heer Jezus Christus en over zijn werk gesproken wordt. En dan wordt het ineens een bediening van blijdschap. Ik heb er al op gewezen dat het hout, eigenlijk de boom die geworpen wordt in het water van Mara, dat het eigenlijk waarschijnlijk dus de boom des levens is, hè? Overdrachtelijk gesproken uiteraard. Het is een beeld van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, want hoe dan ook, de boom des levens staat ook eenmaal voor het nieuwe verbond in het algemeen, zoals de boom der kennis des goeds en des kwaads nou eenmaal een beeld is van, dat kan niet missen, als een beeld is van de wet. En dus inderdaad is het een bediening des doods. Kennis van goed en kwaad is immers niks anders dan het functioneren van de wet, als leefregels zal ik maar zeggen, en dat blijkt inderdaad een bediening des doods te zijn. Maar die andere boom, dat is een bediening des levens en dat is uiteraard dan een beeld van het nieuwe verbond. En meer, wat smaller, het is een beeld van de middelaar van het nieuwe verbond en dus van Christus zelf. En als die in het water is, kortom als we Christus vinden in het woord, dan blijkt dat woord inderdaad bediening des levens te zijn. Datzelfde geldt natuurlijk voor de geschiedenis van Bethesda, waar gesproken wordt over een engel des Heren die afdaalt in het water. Wel, dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus zelf. Hij is immers die engel des Heren. En dan staat er, en de eerste die dan daarin terecht kwam, daarin geworpen wordt in het water, wordt dan gezond en het leidt geen twijfel. De eerste die gezond wordt onder het nieuwe verbond, de eerste die leven ontvangt onder het nieuwe verbond, dat is inderdaad de gemeente. En die man die daar dus genezen wordt in Bethesda, is als eersteling en als enige dan ook inderdaad een type van de gemeente. Ik wijs er maar op dat een van de belangrijkste dingen in dat teken van Bethesda bovendien is dat er maar één genezen werd, terwijl de heel ziekenhuis vol was, 5 zalen, wat heet, hè? Ja, 5 zalen vol met zieken, maar er werd er maar 1 genezen. Dat is kenmerkend voor onze bedeling, namelijk dat inderdaad slechts een minderheid behouden wordt. Dat slechts een minderheid komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En bovendien dat slechts een minderheid daadwerkelijk toegeeft genezen te willen worden. Want daar gaat het dan in dat schriftgedeelte bovendien ook nog over. Wilt gij gezond worden, was de vraag. En dat blijft altijd een goede vraag, hè? Maar goed, dat laten we verder maar voor wat het is. Hier vonden we dat een schaal met zout in het water geworpen wordt. Dat kan ook al niet missen, want we hebben gezien dat zout in de hele schrift door een uitbeelding is eveneens van het woord van God in het algemeen, van de geest van God in het bijzonder. En de schaal waarin het zout zich bevindt stelt volstrekt hetzelfde voor als de Ark des Verbonds. Namelijk de Ark des Verbonds in de vorm van een houten kist. Met goud overtrokken, maar niettemin een houten kist met daarin het woord Gods. En de schaal hier is natuurlijk net zo goed als deze houten kist een uitbeelding van de Heer Jezus, die in zijn binnenste inderdaad het woord Gods bewaard heeft. Daar gaat het om, waardoor hij, want dat is bijzondere belangrijke nieuwtestamentische waarheid, waardoor hij oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid, of zoals het er gewoon staat, waardoor hij de middelaar is geworden van het nieuwe verbond, of waardoor hij hoge priester is geworden na de ordening van Melchizedek. Want hoewel het dan een wat onbekende gedachte is, is het toch zo dat de schrift leert dat de zaligheid, en daarmee heel het nieuwe verbond natuurlijk, een eeuwig leven, dat die tot stand gebracht zijn uit het geloof van Jezus Christus, of in gewoon Nederlands, ze zijn tot stand gebracht doordat de Heer Jezus Christus een gelovige was. Hij is dat nog, overigens, daar gaat het niet om. God zelf is trouwens ook gelovig. Daar staat in Romeinen, wat is het, Romeinen 3, geloof ik. De staat Israël was wel ongelovig, maar hun ongelovigheid zal het geloof van God niet teniet doen. Met andere woorden, Israël was ontrouw aan het woord van God, maar God bleef getrouw aan zijn woord, aan zijn eigen woord, en bleef dus gelovig. Hij bleef trouw aan zijn eigen woord. En het is dus geen enkel probleem dat als vastgesteld kan worden in de schrift dat God zelf gelovig is, dat dan inderdaad ook heel gemakkelijk en nog veel gemakkelijker zelfs vastgesteld kan worden dat de Heer Jezus een gelovige is en in het bijzonder was, ook in de dagen dat hij op aarde leefde. Ik zoek even op waar dat staat, dat is Romeinen 3 vers 3. Romeinen 3, waar in vers 1 de vraag gesteld wordt, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis, wat uiteraard gewoon hetzelfde is, hè? En het antwoord is, dat nut, dat voordeel is vele, op alle manier. En dan, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dan zeggen we, ja, maar die waren toch ongelovig? Jawel, maar er staat dan in vers 3, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar de mens leugenachtig. God blijft dus de waarheid getrouw, dat wil zeggen waarachtig. God houdt zich dus aan zijn eigen woord en dus is God gelovig. Dan zie je meteen wat geloof dus is, hè? Trouw aan het woord Gods. En God zelf is daar ook trouw aan en wordt dus als gelovig beschreven. Maar veel belangrijker is dat op vele plaatsen in het Nieuwe Testament, drie belangrijke schriftgedeelten overigens in de eerste plaats, dat daar gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. Dat is in de eerste plaats dan Romeinen 3, in de tweede plaats Galaten 3, en in de derde plaats Hebreeën, nou ja, eigenlijk heel de Hebreeënbrief, maar in het bijzonder dan Hebreeën 5. Waar staat dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd, geloof dus, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en dat hij op grond daarvan is opgewekt uit de dood, en volmaakt gesteld is, staat er dan, en zo geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat is het laatste deel, tweede helft ongeveer dan, bedoel ik, van Hebreeën 5. Waarna op vele plaatsen gezegd wordt dat de verlossing, de zaligheid, rechtvaardiging is uit het geloof van Jezus Christus. In de Nieuwe Vertaling vind je dat dus nooit meer terug, hè? Dat heb ik al eens gezegd, hè? Maar in de Statenvertaling tamelijk uitgebreid. En het aardige is dat inderdaad juist in de Ark des Verbonds, het centrale heilige voorwerp in het midden van Israël, dat juist daar dat geloof van Jezus Christus wordt uitgebeeld. Want kan niet missen, die Ark des Verbonds, inclusief het verzoendeksel daarop, is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En wat was er in het binnenste van die Ark? Wat is er in zijn hart? Dus het woord Gods, de wet, de twee stenen tafelen. En vandaar komt de verzoening tot stand, vanaf die Ark des Verbonds. Vandaar zou God tot het volk spreken, Israël woonde daaromheen verzameld. Kortom, dat is het centrale thema in de Bijbel, het geloof van Jezus Christus, waaruit inderdaad zaligheid, eeuwig leven, het nieuwe verbond, zeg dus ook maar, tot stand gebracht is. En we vinden dat in deze tekenen van Mara, van Bethesda en deze van dat water in Jericho was het, geloof ik, vinden we diezelfde gedachte terug. Namelijk de schaal met zout daarin is een beeld van de gelovige Jezus Christus. En door wiens geloof inderdaad het water, dat wil zeggen het woord van God, gezond gemaakt wordt. Met andere woorden, het oude verbond mag dan bediening des doods zijn. Dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat wanneer wij zien dat het Oude Testament, het Oude Verbond, de wet, geen ding volmaakt heeft, ik citeer uit Hebreeën dus, hè, dat als we zien dat het Oude Verbond geen ding volmaakt heeft, dan zien we vermoedelijk ook dat het Oude Verbond de aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij wel degelijk tot God naderen. Kortom, het Oude Verbond is een aanleiding, de toegangsweg zal ik maar zeggen, de aanleiding tot het nieuwe verbond. En als we dat zien, dan vinden we dus het nieuwe verbond terug in heel het oude verbond. En waarom ook niet? Want hoe dan ook, het nieuwe verbond is gebaseerd op de beloften die aan Abraham, en dus in de dagen van het Oude Testament zal ik maar zeggen, de beloften die daar al gedaan zijn. Het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham, de beloften aan David En de wet als zodanig, vanaf Mozes, geeft gewoon een illustratie van hoe dat nieuwe verbond tot stand zou komen. Het geeft ook illustratie van de kenmerken van het nieuwe verbond. En vandaar dat alles ook in het Oude Testament uiteindelijk gewoon spreekt over Christus. En dat is het enige belangrijke. Omdat daarmee inderdaad het Oude Testament ineens nieuwtestamentische waarheid bevat. En dan is het inderdaad bediening des levens. En dat is het eigenaardige, we hebben geen enkele moeite met het lezen, we bestuderen ook van het Oude Testament. Het is voor ons geen bediening des doods, hoewel het dat voor velen is, voor Joden zowel als voor vele zogeheten christenen, is nu eenmaal zo. Maar neem niet weg dat het dat voor ons niet is, omdat we inderdaad hierin de Heer Jezus Christus herkennen. En sommigen zullen zeggen, ach die wonderen, dat is maar verzinsel. Maar wij zeggen, een kruik met een schaal met zand, daar is die weer. Daar is de Heer weer. Hè? En zo wordt het toch een bediening des levens, daar gaat het om. Ook geen dode geschiedenis waarvan je moet afvragen of het wel gebeurd is en zo ja, waarom het dan zo gebeurd is. En eventueel, en waarom het dan zo weergegeven is, speelt voor ons allemaal geen rol. Omdat wij daar ogenblikkelijk de Heer Jezus en daarbij onze zaligheid in herkennen. En daar gaat het maar om. Hè? Ik kan het nog anders zeggen. De schaal met zout die in het water geworpen wordt, doet eigenlijk hetzelfde als het voorhang dat gescheurd wordt. Want als het voorhangsel gescheurd is, wordt daardoor het heilige, een beeld van het oude verbond, getrokken als het ware bij het heilige der heiligen, een beeld van het nieuwe verbond, zodat de tabernakel dan nog maar één heiligdom is, niet meer oude verbond en nieuwe verbond, maar alleen nog maar nieuwe verbond, terwijl er werkelijk niks veranderd is. Alleen het gordijn is open. Verder is er niks veranderd. Je kunt zo doorkijken en daar gaat het maar om. Nou goed, dat is dus wat in deze tekenen wordt uitgebeeld, hoe het oude verbond beëindigd werd, hoe het nieuwe aanbreekt. En het aanbreken van het nieuwe verbond brengt ons bovendien altijd meteen in onze bedeling. Die bedeling van die gemeente van eerstelingen uiteraard. Dat kan niet missen. Het is het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus gaat het over de eersteling en daarmee vanzelfsprekend over onze bedeling. Nou goed, dat is in deze voorgaande tekenen steeds het geval. Wij vinden in dat verband ook de opvolging van Elia door Elisa, waarbij Elisa de mantel van Elia ontvangt. U weet wel, die harige mantel. Soms denk ik, het is maar goed dat het een harige mantel was, want veel haar had hij van zichzelf kennelijk ook niet. Hè? Ja, zo was het toch? Maar goed, een harige mantel heb ik vorige keer bij stilgestaan. Je kunt het in het Nederlands niet zien in de vertaling, maar het begrip mantel veronderstelt wel degelijk dat het harig is. Ik heb u verteld dat die mantel, het woord voor mantel althans, het eerst genoemd wordt in verband met Esau, die zo harig was, als een haren mantel. En dat het laatst genoemd werd in, ik meen in Zacharia 13, waar gezegd wordt dat men niet meer een haren mantel zal aantrekken om te liegen. In plaats van te profiteren uiteraard. Maar de haren mantel, daar gaat het om. En haar, hebben we al vastgesteld, is in de eerste plaats een uitbeelding van kracht. Soms is dat negatief overigens, want het kan eigen menselijke natuurlijke kracht zijn en die vergaat. En aan de andere kant is het ook dikwijls positief, omdat het inderdaad niet alleen kracht, maar zelfs heerlijkheid uitbeeldt. En we hebben zelfs gezien dat het soms ook gewoon daar met dat woord vertaald wordt, met heerlijkheid. Wordt het woord mantel gewoon vergeten. Heerlijkheid staat er dan, of zelfs bijvoeglijk naamwoord, heerlijk. Maar de heerlijkheid van Elia, kun je dus zeggen, ging over naar Elisa, maar die kreeg zelfs een dubbel deel. En dat spreekt over de heerlijkheid van Christus, nu, in onze dagen, onder het nieuwe verbond. Nou goed, daarmee komen we terecht inderdaad bij dit laatste teken, waar staat, hij ging van daarop naar Bethel. Van Jericho naar Bethel. De aardigheid is natuurlijk dat wij Bethel voor het eerst tegenkomen in de schrift. In de dagen van Jacob. Toen heette het trouwens geen Bethel, maar toen heette het Luz. In het Nederlands, Luz. 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 Dat is heel aardig. Jacob kwam daar, legde zich te slapen op een steen, enzovoorts. En u weet hoe het was. Hij zag de hemel geopend, heet zoiets. In een droom, in een visioen. En dat zag hij allemaal op het moment dat hij bij de familie vandaan vluchtte, uit Canaan vandaan moest en onderweg was inderdaad naar Syrië. dan wel Paddan Aram, maar dat is hetzelfde, Aram is immers Syrië, dan wel naar Haran, want daar woonde de andere helft van de familie, weet u wel. En daar bleef hij dan inderdaad 20 jaar, en ik zal het hier ook wel gezegd hebben ooit. Het punt is dat daar ook sprake is van opvolging, ook sprake is van aanbreken van het nieuwe verbond, en zelfs sprake is, heel in het bijzonder, van eerst geboorterecht. Want hoe dan ook, de gedachte was dat Isaac zou sterven. Niet, dat deed hij weliswaar nog niet, maar het was wel tijd in ieder geval om de zonen hun erfenis toe te wijzen. Dat gebeurt in elk geval. En u weet hoe het dan gaat. Dan blijken Esau en Jacob verwisseld te zijn door een truc van Rebecca. Maar achteraf, naar het schijnt, had Isaac dat wel degelijk door, maar die deed er gewoon niks aan. Daar herkennen we altijd Isaac in. Isaac deed nooit zoveel, hè. Die liet alles maar gewoon zo'n beetje komen. Die zal wel gedacht hebben, och, alle dingen werken mede ten goede voor degene die hem lief hebben. Dus wat kan mij gebeuren? In ieder geval trok hij zich er niks van aan. Al was hij ook een beetje in de war, naar het schijnt, in Genesis. Maar in Hebreeën lezen, dat is altijd interessant, hè, wat in het Nieuwe Testament, een commentaar gegeven wordt op oud-testamentische geschiedenis. In Hebreeën staat gewoon dat Isaac door het geloof Jacob gezegend heeft. Zodat de man wist wat hij deed. Sommigen denken hij was blind en hij werd, noemen ze net woord, hij werd, seniel, dement. En hij werd voor de gek gehouden, of hoe heet zoiets, in het ootje genomen. Dan weet toch niemand wat het is, dus dat kan ook nooit een lelijke term zijn. Door zijn vrouw en zijn zoon, die, weet je wel. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar waar het maar om gaat is dat Jacob in plaats van Esau het eerst geboorterecht kreeg. Dat was niet had men niet verwacht, maar we hadden het kunnen verwachten, omdat dat voorheen in dezelfde geschiedenis, in dezelfde familie ook steeds gebeurde. Dus het was te verwachten. Maar niettemin, het ging nou eenmaal zo. Het resultaat was dat Esau erg boos was. Zeg maar, Esau was jaloers, werd tot jaloersheid verwekt. En Jacob moest inderdaad, bang voor zijn leven, inderdaad vluchten. En ging toen via Bethel voor 20 jaar weg. En toen hij terugkeerde, verzoenden de twee zich, Jacob en Esau. Maar het verhaal is natuurlijk heel eenvoudig, dat Jacob daar als die het eerst geboorterecht kreeg, dat Jacob inderdaad een beeld is van de gemeente in onze dagen. Terwijl Esau, zoals neem ik aan bekend is, een beeld is van het natuurlijke Israël, zeg maar eigenlijk het Joodse volk, moet ik eigenlijk zeggen. En maar wat voor het Joodse volk bestemd was, kreeg het niet. En wat voor Esau bestemd was, kreeg hij niet. In plaats daarvan ging het naar, en Esau, de harige dus, kreeg het niet. Maar in plaats daarvan ging het naar Jacob, die dan moet vluchten naar de andere tak van de familie. En u weet wat ik er altijd van zeg, hè. Esau, een beeld van de twee stammen van Israël, de andere tak van de familie, daar ergens in Syrië, in Aram. Dat kan niet missen, dat is een beeld van 10 stammen van Israël. Maar waar het om gaat is dat Jacob inderdaad een beeld is van de gemeente en dat Jacobs familie vervolgens gebouwd gaat worden uit de andere helft van de familie die in Syrië woont. Dat betekent in de praktijk dat de gemeente gebouwd wordt uit de 10 stammen van Israël, maar daarover hebben wij het volgende maand, 13 en 20 juni, 1992, ja, hier in Bolsward, ja. Nou, hoe dat ook zij, Jacob komt in Bethel en daar, van daaruit gebeurt het een en ander. Daar wordt hij gezegend, daar belooft de Heer hem het een en ander enzovoort. Daar kwam hij later trouwens ook terug. En hij noemt de plek waar hij dan in de droom de hemel geopend zag, noemt hij inderdaad Bethel, namelijk het huis Gods. Want hij had de Heer daar ontmoet. En het punt blijft dat sindsdien Bethel een aanduiding is van de gemeentelijke waarheid. Het huis Gods. Je vindt het trouwens later in Hebreeën terug. Natuurlijk Hebreeën. Want daar wordt ronduit gezegd dat wij, gelovigen in onze dagen, dat wij het huis Gods zijn. Indien wij maar geloven, staat er trouwens bij, hè? Indien wij maar geloven. Hebreeën 3 is dat. Nou, Bethel staat dus inderdaad voor gemeentelijke waarheid. Daar gaat het maar om, het huis Gods. Tempelgods uiteindelijk, want zo wordt het ook beschreven in het Nieuwe Testament. zodat we hier bij waarheden terechtkomen die verband houden met onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Het water is zojuist gezond gemaakt. Bovendien wordt de naam Bethel naar voren gebracht. Allemaal een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dan staat er, als hij nu de weg opging, dat vind ik ook zo leuk, want die weg had natuurlijk helemaal niet genoemd hoeven worden, maar het aardige is dat de term de weg nou eenmaal een belangrijke rol speelt in onze tegenwoordige bedeling. De term de weg wordt immers gebruikt, in Handelingen in het bijzonder, als aanduiding van de weg die God gaat nu in onze dagen met het gelovige overleggen, met de gelovigen. Daarmee bedoel ik niet op de weg van God met de gelovigen individueel, maar op de weg die God gaat met de gemeente als zodanig. Dat is een eigenaardige weg. Dat blijkt namelijk een weg te zijn die niet gewoon op aarde leidt naar de openbaring van het koninkrijk, maar het blijkt een weg te zijn die leidt tot achter het voorhangsel, tot in het heiligdom, vers en levende weg, een weg in de hemel zelf enzovoorts. Kortom, de weg is eigenlijk dan ook, als je hem nader specificeert, een omweg. En dat zei ik er straks nog net even niet. Maar wat later Bethel heette, door Jacob Bethel genoemd wordt, heette eerst Luz. En Luz betekent een omweg. Nou, dat was het dus ook, hè. Wat mij betreft had hij de plaatsnaam helemaal niet hoeven wijzigen. Jacob ging een omweg. Hij ging weg om na 20 jaar weer terug te komen. Dat was een omweg. Een omweg over Syrië. Omweg over Haran, omweg over Laban en noem maar op. Hè. Maar de weg is dus een omweg. Die omweg vind je in Handelingen natuurlijk ook terug. Al vinden we daar dan in de eerste plaats dat in plaats van dat het evangelie naar de Joden gaat, gaat het inderdaad naar heidenen. Naar niet-Joden, zeg maar. Want dat wordt er uitgebreid genoemd. En in de brieven die in dezelfde tijd geschreven worden, wordt uitgelegd dat die omweg inderdaad leidt niet tot de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar tot de verborgenheden van het koninkrijk in de hemel. En het noemen van het woord de weg alleen al verwijst daarnaar. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Als er nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op. Ik ben altijd geneigd te lezen, vlieg op. He, want dat is dan ook een Nederlandse kreet, scheldkreet. Ik weet ook niet wat het betekent. Want, he. Maar dat roept men dan. Hier staat gewoon ga op. Maar de betekenis is wel degelijk vlieg op. Want er staat het normale Hebreeuwse woord voor opstijgen. Ala. Dus inderdaad, kaalkop, ga op. Het punt is in de eerste plaats dat we hier te maken hebben met kleine jongens staat er. Nou doet men altijd grote moeite om uit te leggen dat ze zo klein niet waren. Want hoe kleiner ze zijn, hoe zieliger we het vinden. Ja, ik dacht het wel dat het gezegd zou worden. En inderdaad, de term jongens en de term klein, wel, zijn inderdaad betrekkelijk relatieve begrippen. Klein, ja, wat is klein, hè? Dat is een kwestie van verhoudingen, dat is nooit precies te meten in elk geval, of iets klein is of niet. En verder, jongens, ja, dat is een heel ruim woord, omdat het aan de ene kant spreekt over onvolwassenen, maar aan de andere kant blijkt dat de term jongens in de Bijbel of jongeling of zoiets nog wel gebruikt wordt voor luid tot 40 jaar oud, heb ik begrepen. Als ik me goed herinner. Dus dat kan nog heel goed. Nog afgezien daarvan, de term jongen heeft bovendien de betekenis van een knecht. Jong in de zin van jonger in rang. De militairen moeten dat begrijpen. Hè? Iemand die ouder in rang is, hoeft niet ouder te zijn, maar heeft gewoon een hogere positie. Hij heeft meer verantwoordelijkheid, meer salaris, bovendien ook. Daar gaat het voor een belangrijk deel om. Ja, ben je in dienst geweest, zeker, zo te horen. Ja, goed. En een jongen is een jongere in rang. En het hoeft heus niet echt een jongeling te zijn, zegt men dan. Maar de combinatie van klein en jongens lijkt mij toch wel een beetje moeilijk te omzeilen. Ik denk inderdaad dat het kleinen geweest zijn, kinderen geweest zijn. En ik hoef per slot niet te verklaren waarom over kinderen zo'n hard oordeel komt. Toch? Dat doet er verder niet toe. Voor mij in ieder geval niet. Het staat er, dus het is nu eenmaal zo. Maar voor de betekenis is het wel een duidelijke zaak dat het inderdaad gaat om minderjarigen, in ieder geval om onvolwassenen, zelfs om lui die in niets verschillen van een dienstknecht. Ik wijs er maar op dat ook in het Nederlands het woord jongen inderdaad de betekenis heeft van een knecht. Er wordt niet veel meer zo gebruikt. Maar goed, in heel andere talen trouwens wel. Hè? Een boy is nog altijd personeel. Meestal met een zwarte huidskleur, maar dat doet er nou niet. Hè? En in het, ik dacht wel dat hij komen zou. En in het Frans heb je een garçon. Dat is toch de ober, of niet? Ja, dat is garçon, het normale woord voor een jongen. Maar als je de ober roept, dan roep je garçon. Dan zeg je, hé, hey, jochie. Jochie, hè? Of zo'n Utrecht. Nou goed. Maar waarmee we gezegd wil zijn dat datzelfde woord dus inderdaad meerdere toepassingen heeft. En dat is in de loop der tijd ontstaan. Maar de oorspronkelijke gedachte is bij jongen een ondergeschikte. En daar gaat het om. Iemand die dus commando's moet aannemen. Iemand die dus onder het woord, onder de macht van anderen staat. Dat is in de praktijk de betekenis van de term. En dat is hier uiteraard ook het geval. Want als ik het vlug zeg, dan is het gewoon zo dat deze kleine jongens een uitbeelding zijn van allen die onder de wet leven. En waar ik dat vandaan haal? Wel heel gemakkelijk. Dat staat gewoon in het Nieuwe Testament, hè? Dat staat gewoon in Galaten 4. Ja. Degenen die leven onder het oude verbond. En daar hebben wij het per slot over in dit schriftgedeelte. Het oude verbond en het nieuwe verbond. De overgang daartussen en de verhouding tussen die beiden. En dat is ook inderdaad het thema in Galaten 4. Galaten 4, ja, dat volgt op Galaten 3, dat is meestal zo natuurlijk. Maar Galaten 3 bedoel ik, het hoofdstuk waarin gezegd wordt, inderdaad, dat de rechtvaardiging en nieuwe verbond dus tot stand komt uit het geloof van Jezus Christus. Er staat er verscheidene malen, maar mijn oog valt er zo op hier in vers 22 van Galaten 3. De schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de, en daarmee aan alle gelovigen, zou gegeven worden. Want de verlossing komt uit de Heer Jezus tot ons. Nou, daar staat er, en dan staat er vervolgens, doch eer dat geloof kwam, vers 23, en maar het is hetzelfde als eer Jezus Christus kwam. Maar dat is weer zo, omdat het eigenlijk is, nog eer het geloof van Jezus Christus kwam.
Galaten 3.
Kent u wel? Galaten 3, ja. Ja, ik neem even de draad op om te laten zien dat ik niks uit zijn verband druk, hè. Dus krijgen we dat weer. Nee, het punt is dat inderdaad rechtvaardiging is uit het geloof, net als Abraham, en dat de wet er niets mee te maken heeft. En dus staat er dat de belofte, dat wat aan Abraham beloofd was, vers 22... uit het geloof van Jezus Christus aan de anderen, en dus aan alle gelovigen, zou gegeven worden. Dat is dezelfde waarheid als uit Romeinen 1, waar staat dat in het evangelie van Christus, kracht Gods wordt, de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen, uit het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En zoals ik het nu zeg, in tweede instantie, staat het letterlijk in Romeinen 3. Romeinen 1 zegt, het is uit geloof tot geloof, punt. En in Romeinen 3, waar de draad van dat verhaal weer opgenomen wordt, vers 21, 22 en wat daar volgt, daar staat dat het is uit het geloof of door het geloof van Jezus Christus en het komt tot allen en over allen die geloven. En hier staat precies hetzelfde. Namelijk, omdat de belofte, dat wil zeggen de vervulling van die belofte, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, niet aan degenen die onder de wet leven, aan de gelovigen zou gegeven worden. Nou, doch eer het geloof kwam, eer dat geloof van Jezus Christus kwam, en dus eer Christus kwam, maar ga nu maar door, want het blijkt toch dat het zo is, hè. Doch eer Christus kwam, de gelovigen, waren wij, Joden, Paulus, Saulus moet dan eigenlijk zeggen, waren wij onder de wet in bewaring. gesteld. Het was dus onder de wet eigenlijk een bewaarschool. Ja, nou ja, dat is een beetje een woordspeling die ik nou maak, maar dat is wel wat er staat. Lees maar door. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Ja, we kunnen zeggen, we waren naar het asiel gebracht, maar dat, nou goed, hè? Maar daar komt het op neer, hè? Ja, in bewaring, ja, natuurlijk. Verzekerde bewaring, wat wil je? Gevangenen wordt het dan, inderdaad, in bewaring. De gevangenis heet huis van bewaring. Ja, nou ja, goed. Ja. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten en dus gevangen, inderdaad, geweest tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou, welk geloof is geopenbaard? Het uwe? Het mijne? Nee, dat van Jezus Christus uiteraard. Zie? Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. En er staat er ook prompt, vers 24, let maar op, er staat, zo dan de wet, waaronder wij besloten en in bewaring waren, de wet is onze pedagoog, want dat is het woord wat er staat, letterlijk in het Grieks, pedagogos, pedagoog, dat is een opvoeder, iemand die voor kinderen moet zorgen, betekent het letterlijk. De wet is onze tuchtmeester, is het dan vertaald, maar dat betekent opvoeden, geweest tot op wat? Nou, volgens vers 23, tot op het geloof, en ook volgens vers 23, tot het geloof dat geopenbaard zal worden, maar vers 24 zegt gewoon, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Daar heb je dus het geloof van Jezus Christus, dat kan niet missen. De wet is onze tuchtmeester, onze kinderverzorger, geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof, en dat denk ik altijd even, van Jezus Christus, want daar gaat het toch over, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En dan, vers 25, maar als het geloof van Jezus Christus, en dus als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat klopt, want het einde van de tuchtmeester is, doe even een beroep op uw Bijbelkennis, hè? Het einde der wet. Tuchtmeester was de wet. De wet was onze tuchtmeester. Het einde der wet is Christus. Ja. Dus, maar als Christus gekomen is, kun je dus ook lezen gewoon in vers 25, hè? Waarmee je maar beziet over wiens geloof het gaat. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen, kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Daar is het goed. Want we worden kinderen Gods door geloof in Christus Jezus. Dat is duidelijk. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Zoveel als gij in hem gelooft, heb gij deel aan hem, betekent dat. En dan gaat het verhaal, het betoog zelf, gaat verder in hoofdstuk 4, vers 1. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is. Nou, wie is die erfgenaam hier dan? Dus gewoon Israël of het Joodse volk levend onder de wet. Onder de tuchtmeester. Waaronder het in bewaring gesteld was. Onder de opvoeder, schoolmeester, of hoe het maar heten mag. Zolang het tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Nee, hij is en blijft een boy. Een garçon, of in het Nederlands een jongen. Hij heeft opdrachten aan te nemen. Hij heeft te luisteren. Dus jong in rang. En zo is het maar net. Dus zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer in de zin van erfgenaam is van alles. Dat is heel aardig. Het Engelse woord voor erfgenaam is het woord heer. Een R, H-E-I-R. In het Nederlands uit te spreken als heer, en daar gaat het maar om. Heer is erfgenaam namelijk. Hè? Goed, zolang de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Maar hij krijgt de erfenis nog niet. Want hij is onder de tuchtmeester, dat staat hier ook. Maar hij is onder voogden en rentmeesters, oikonomos, vind ik ook altijd leuk. Want dat is dan meteen via het woord te verwijzen naar een andere bedeling. Hè? Oikonomia is immers bedeling, oikonomos is de bedeler, de rentmeester over de bedeling, de huishouding. En inderdaad, het gaat over een andere huishouding, een andere bedeling, die van de wet namelijk. Hij, Israël, het Joodse volk, onder de wet is onder voogden en verzorgers. In vers 24 van hoofdstuk 3 was het enkelvoud, de wet. In hoofdstuk 4 vers 2 is het meervoud, voogden, verzorgers. Maar het maakt niks uit, want wet staat voor tuchtmeesters of tuchtmeester. En als hier sprake is van voogden en verzorgers in het meervoud, dan gaat het dus om de wetten, hè? De wet onderverdeeld in de diverse wetten. Hij is onder voogden, onder wetten dus. Hij is onder voogden en verzorgers. Tot wanneer? Tot een bepaalde datum, staat erbij. Niet tot het de Heere behaagt of iets dergelijks. Of tot de vader denkt van... Oh, nee, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Nou, alzo ook wij, dat zijn dezelfde wij als uit 3 vers 23. Het Joodse volk dus. Alzo ook wij... Toen wij kinderen, onvolwassenen dus, waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt. Maar dat betekent, zo waren wij in slavernij, want dat is hetzelfde. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dienstbaarheid en dus slavernij in de Bijbel betekent dat men iemands eigendom is, hè. Het spreekt niet over de zware arbeid die men moet verrichten. Daar heeft het zelfs weinig mee te maken. Maar het wil zeggen dat men lijfeigene is. En kinderen zijn lijfeigenen van de ouders. In elk geval. Tot hun leedwezen dikwijls. Maar nee, die van de ouders. Maar goed, laat maar zitten. Dus alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt. Wij waren horigen, lijfeigenen. We waren in slavernij, we waren dienstbaar gemaakt onder de wet uiteraard. Maar er staat in plaats daarvan eerste beginsel der wereld, maar dat is een synoniem voor de wet. Dat zijn de principes van de wereld, altijd wet, wat men moet doen en laten. Als ook wij, Joden, toen wij kinderen waren, en onvolwassen, waren wij onder de wet. Vers 4... Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, en dat is mijn vraag altijd, volheid van welke tijd? Het is veel makkelijker hoor. Het is veel makkelijker. De volheid van welke tijd? De volheid van de tijd van de vader tevoren gesteld uit vers 2. Gewoon twee versen eerder. Een kind is onder de voogden en verzorgers tot de tijd die de vader tevoren bepaald heeft. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, en wanneer dus de datum die de vader tevoren gesteld heeft bereikt is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, en dus, want het is hetzelfde eigenlijk, geworden onder de wet, want de vrouw staat altijd onder de wet des mans. Ja, ook tot hun leedwezen. Van de man of vrouw weet ik nou niet even zo gauw, maar... Hè? Maar dat is de Bijbelse gedachte. De vrouw staat onder de wet van de man. En daar gaat het om. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Nog. Maar hij is gekomen, die zoon, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Maar je kunt ook zeggen, opdat hij degene die kinderen waren, toch? Die kinderen uit vers 1, die in niets verschilden van een dienstknecht, en die dus onder de wet in bewaring gesteld waren, besloten waren geweest volgens 3 vers 22 en 23. Kortom, de kinderen die onder de tuchtmeester waren uit hoofdstuk 3 vers 24, opdat hij degene die onder de wet waren, de kleine jongens bedoel ik dus te zeggen, opdat hij die verlossen zou. En opdat wij, die vroeger kinderen waren, nu de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Ja, dat is een misverstand. Er staat aanneming, dat is helemaal zo'n zwak woord. Er staat echt stelling. Thesos, stelling. Denk maar aan een these. Stelling. En er staat Hyos, en dat is de zoon. Hyotensos is één woord in het Grieks. Zoonstelling is de kortste vertaling die ik ken. Opdat wij de zoonstelling, en dus aanstelling tot zonen, zouden verkrijgen. De term aanneming tot kinderen heeft ertoe geleid dat men gelovigen beschouwt als aangenomen kinderen van God. Dus we zijn een soort vondelingen of zo. En God heeft ons toen maar opgeraapt. Maar dat is een verzwakking van wat de Bijbel leert. De schrift leert ons dat we inderdaad door wedergeboorte kinderen God zijn. Dat we het leven Gods in ons hebben. En dat wij vervolgens ook eventueel tot zonen worden aangesteld. Maar ik moet u waarschuwen. Het schriftgedeelte hier handelt niet over de gemeente. De gelovigen van vandaag die in de toekomst bij de opname van de gemeente tot zonen zullen worden aangesteld. Maar dit schriftgedeelte spreekt over het volk Israël. Zeg maar de Joden levend onder de wet. Dat waren kinderen Gods, geboren uit Egypte, om het zo te zeggen. Dan wel uit de Babylonische ballingschap, want het doet er verder niet toe. Maar kinderen, onder de wet. En door de komst van Christus worden zij tot zoon aangesteld. Als zij tenminste geloven, want dat stond er natuurlijk bij al aan het eind van hoofdstuk 3. Hè? Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus, want zoveel als gij Christus in Christus gedoopt zijn, hebt gij Christus aangedaan. De gedachte is dat het volk levend onder de wet beschouwd wordt als kinderen, kleine kinderen, onvolwassenen nog. Maar bij de komst van de Christus vindt de verlossing plaats en dus de aanstelling van deze kleine kinderen, om het zo te zeggen, tot zonen. En datzelfde principe is later, maar daar gaat dit schriftgedeelte niet over, maar ik haal het toch maar aan om misverstanden te voorkomen. Hetzelfde principe is later ook op ons van toepassing. Want zolang wij in het vlees zijn, zijn wij gebonden, zijn we onvolwassenen, zal ik maar zeggen, tot op zekere hoogte. Wij zijn kinderen Gods, wij in onze dagen. En wij wachten tot de volheid des tijds, van de Vader tevoren gesteld. Maar nou niet het eind van het oude verbond uiteraard, niet het eind van de bedeling van de wet, maar het eind van deze tegenwoordige bedeling der genade. En dan zendt hij ook zijn zoon op de wolken des hemels. En hij zal ons tot zich nemen, wat wij ook zijn mogen waar hij is. Kortom, dan vindt de verlossing van ons lichaam, niet van de wet, maar dan vindt de verlossing van ons lichaam plaats, Romeinen 8. En dan worden wij dus tot zoon aangesteld. Dus Romeinen 8 waar dat staat. De aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden en wij verwachten dus inderdaad die toekomende verlossing. De aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8. Ik kan niet missen. Maar daar wordt hetzelfde beeld toegepast op de gemeente en het einde van onze bedeling. Terwijl hetzelfde beeld hier wordt toegepast op Israël en het einde van de bedeling van de wet. Zijn twee totaal verschillende dingen en er hoeft absoluut geen misverstand over te bestaan. Men gooit het graag door elkaar, want men wil zo graag als zoon door het leven gaan. Maar vergis u niet, wij zijn alle kinderen Gods en wij verwachten de aanstelling tot zonen, dat is bij de verlossing van ons lichaam. Daar staat ronduit in Romeinen 8. En dit is er niet mee in strijd, dit spreekt gewoon over hele andere dingen. Eerste gedachte, vroeger was men onder de wet, dan is men onvolwassen. Maar als men volwassen wordt, heeft men die wet, die tuchtmeesters, die kinderoppassers, die bewaarschool niet meer nodig. En dan wordt men als volwassene aangemerkt. Dat is de verhouding tussen oude en nieuw verbond. Maar diezelfde verhouding wordt ook toegepast op de dagen van de gemeente, nog in onze bedeling en straks de opname van de gemeente, waarbij van heel de gemeente, of tot heel de gemeente gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ben u nog wakker? Ga ik even heel snel. Psalm 2 wordt over de Heer Jezus gezegd, dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en er wordt hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Openbaring 12 vinden we de vrouw waaruit de mannelijke zoon geboren wordt, die weggerukt wordt tot God en zijn troon, maar van wie gezegd wordt dat hij de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede. En het punt is, in Openbaring 12 is die mannelijke zoon niet de Heer Jezus, het is de gemeente. Van wie gezegd wordt dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, maar dat stond in Psalm 2 over de Heer Jezus Christus. Dat zijn de enige twee schriftplaatsen eigenlijk waar dat gezegd wordt. En dat betekent dat wat in Psalm 2 over Christus gezegd wordt, wordt in Openbaring 12 van toepassing gebracht op de gemeente. En als dat zo is, betekent het ook dat als in Psalm 2 over de Heer Jezus Christus gezegd wordt: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat dezelfde uitspraak ooit een keer gedaan zal worden over die complete mannelijke zoon uit Openbaring 12. Namelijk dat dus eenmaal over de gemeente gezegd zal worden: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wel, het heden in verband met Psalm 2 en de Heer Jezus was de dag van zijn opstanding en zijn verheerlijking tot aan de rechterhand Gods, zijn verhoging. Ik zeg meestal zijn opstanding en hemelvaart. Maar goed, het heet zijn verheerlijking. Hè? En als van de gemeente gezegd wordt: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is dat gewoon de dag van de opstanding en opname dus van de gemeente. Dat is ook een datum. Beide gebeuren op een vaste datum. Die eerste in elk geval, wordt hier trouwens ook gezegd, hè? De tijd gekomen is, van de vader tevoren gesteld, 17e van de eerste maand, datum stond ervoor enzovoorts. Kon je netjes uitrekenen van tevoren wanneer het gebeurt. Ja, echt waar. Achteraf makkelijk praten, maar niettemin blijkt achteraf dat men het netjes had kunnen uitrekenen, die datum. Zo staat er ook een vaste datum voor het God opnieuw zal zeggen: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan wordt de gemeente tot zoon aangesteld. Maar daar gaat Galaten 4 niet over. Galaten 4 spreekt over degene die onder de wet leven, als over onvolwassenen, als over kinderen, onder voogden en verzorgers. En pas als men komt tot geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt, krijgt men inderdaad deel aan dat zoonschap van Christus. Dat is hier de gedachte van Galaten 4. En als ik daarmee nou gewoon weer terug ga naar 2 Koningen, 2 Koningen 2... dan vinden we daar, in vers 23, daar kwamen kleine jongens uit de stad. En als ik nou recht uit Galaten kom, en ik heb het gehad over de Joden enzovoorts, hè, en we hebben het over, er kwamen kleine jongens uit de stad, uit welke stad komen ze dan? Nou, eigenlijk uit Jeruzalem, toch of niet? Dat is toch de Joodse stad? De legerplaats of zo? Maar goed, er kwamen kleine jongens uit de stad. Zij zijn een beeld van degene die onder tuchtmeesters, onder voogden, onder verzorgers gesteld zijn, oikonomos. Zij zijn het beeld van degene die onvolwassen zijn en daarom onder de wet leven. En die bespotten hem en zeiden: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op, tweemaal. Alles gaat dubbel. Hij heeft net een dubbele mantel gekregen als beeld van een dubbel deel. En nou wordt er twee keer gezegd: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Maar de gedachte is gewoon dat deze Elisa een beeld is van de opgewekte en verheerlijkte Christus. Dat hebben we het verleden al tamelijk uitgebreid besproken. Maar die wordt inderdaad bespot en verworpen door degenen die onder de wet leven. En daar zijn deze kleine jongens uiteraard de uitbeelding van. Kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden: kaalkop, ga op. Dat Elisa bovendien kaal is, er wordt gezegd, dat zal hij ook wel geweest zijn, denk ik. Daarom zei ik al, het is aardig dat hij een haren mantel had, dat is dan nog iets. Maar de gedachte is natuurlijk dat het kale hoofd de uitbeelding is. Ik heb het alleen over typologie nou, hè? Want anders krijg ik weer ruzie. Maar dat het ontbreken van haar een beeld is van het ontbreken van kracht. Dat heb ik eens nagevraagd bij... Bij wie zei je? Bij Van Dalen. Nee, niet bij Van Dalen. Die wacht nog op antwoord. Bij Samson uiteraard. Die wist daar alles van. Als men zijn haar kwijt is, is men zijn kracht en dus ook zijn heerlijkheid kwijt. Dat wil zeggen, de kleine jongens zagen een kale man, en dat betekent, degenen die onder de wet leefden, zagen geen heerlijkheid aan de Heere Jezus Christus. Dat zal door de conclusie zijn, toch? En dat is een goede conclusie natuurlijk, want het staat letterlijk zo in Jesaja 53. Daar is Israël aan het woord, en Israël spreekt daar over de Heere Jezus en zegt: hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En hetzelfde hoofdstuk, trouwens hetzelfde referaat, hetzelfde schriftgedeelte, spreekt over dat hij gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zijn mond niet opendeed. Daar heb je het. Dan weet ik wel dat het scheren van de schapen of van het schaap in de eerste plaats een beeld is van het lijden, het sterven van de Heere Jezus, van zijn dood eigenlijk, het afleggen van zijn uiterlijke kracht. Dat is het, hè? Het scheren van het schaap dus. Het neemt niet weg dat het net zo goed de uitdrukking is van het feit dat de Heer inderdaad zijn aardse koninkrijk, althans voorlopig, opgaf. Zo was het trouwens bij Simson ook, want die werd weliswaar geschoren. Maar zijn haar kwam na verloop van tijd wel weer terug. Het was ook een tijdelijke zaak. Zodat er voor iedere kale altijd nog hoop is, denk ik altijd. Maar goed, maar we zouden het bij de typologie houden. Hè? Dus de kaalkop, zoals hij hier genoemd wordt, is gewoon een uitbeelding van dat hij geen uiterlijke heerlijkheid had. Dat is heel de gedachtegang. Aan een Engelsman hoef je het trouwens niet uit te leggen. Want geen Engelsman heeft enige autoriteit als hij niet een fatsoenlijke pruik op zijn hoofd heeft. De wig, hè? En hoe langer het haar, hoe hogere positie hij heeft. Want je hebt hele korte pruikjes met zo'n knoetje van achter zo'n beetje. Dan komt het eigen rode haar komt er nog onderuit. Weet je, wat heb je met die Britten natuurlijk. En anderen die hebben het iets langer. En er zijn er zelfs bij, als ze erg hoog zijn, dan hangt het, hebben ze een pruik zoals die gaat het over de schouder. Altijd wit trouwens. Een white wig, ja. Het witte haar, ja. Vinden we de Bijbel terug bij de Heer Jezus, hè? Bij Christus, in de hemel, de oude van dagen, met zijn witte haar, degene die van eeuwigheid is, enzovoorts. En het haar spreekt inderdaad over heerlijkheid. Nou, hoe dat ook zij, hij is hier kaal. En de verwerping van Elisa is dus hier door deze kleine jongens is een uitbeelding van de verwerping van de Heer Jezus Christus door het volk, het Joodse volk, levend onder de wet. En dat daar een zware straf overkomt. Ja, dat was inderdaad aangekondigd. Want dat men zou spreken tegen de Heer Jezus nog voor zijn dood, dat zou hen vergeven worden. Maar als ze zouden spreken tegen de Heer na zijn opstanding, ik zeg het met opzet met eigen woorden meteen, als ze zouden spreken tegen de Heer na zijn opstanding, dat zou hen niet vergeven worden. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Staat er? Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, dat is de opgewekte uit de dood, zal hem niet vergeven worden. Want wie de opgewekte verwerpt, wie het eeuwig leven in Christus verwerpt, want dat is het natuurlijk, ja, die ontvangt geen vergeving uiteraard. Hij kan er hooguit nog op terugkomen, zo langmoedig en genadig is de Heer in onze dagen, dat men alsnog kan komen tot ervaring van Christus, maar in principe is het zo dat als men de opgewekte Christus verwerpt, daar is inderdaad geen vergeving voor. En vandaar ook dat deze kleine jongens vervolgens gedood worden, maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We waren gebleven in vers 23, bij de kaalkop, ik kan het ook niet helpen dat het er zo uitkomt, maar zo is het nou eenmaal. Ik heb gezegd al, de kaalkop duidt op het afwezig zijn van haar en daarmee het afwezig zijn van kracht, dan wel heerlijkheid. En dat is precies wat in Jesaja 53 naar voren gebracht wordt. En het is misschien toch wel even goed om op in te gaan, want het is een duidelijke zaak voor mij althans, dat dat schriftgedeelte inderdaad spreekt over de Heer, in het bijzonder de Heer, in gedurende onze bedeling. Dat is niet algemeen bekend. En daarom zoek ik het toch maar even op. Neem ik even de draad op in. Eerst maar vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het aardige is dat die uitdrukking eerst in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in Johannes 12. Waarbij de term wordt toegepast op het ongeloof van het Joodse volk in die dagen. Maar in verband met een Christus die verheerlijkt zou worden. Want dat is Johannes 12, waar dit staat. Daar spreekt de Heer namelijk over dat hij verheerlijkt zou worden, dat hij naar de hemel zou gaan enzovoorts. En in dat verband wordt zelfs ook een andere profetie van Jesaja, Jesaja 6, aangehaald. Waar Jesaja de Heer zag op een hoge en verheven troon, enzovoorts. Kortom, Johannes 12 spreekt over de verheerlijkte Christus zoals wij hem nu kennen. Ten hemel gevaren en zit het aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En de gedachte is dan dat het Joodse volk inderdaad die prediking verwerpt. Maar mocht dat niet duidelijk zijn uit Johannes 12, dan moet het in ieder geval duidelijk zijn uit Romeinen 10, want daar wordt dezezelfde schriftplaats aangehaald en dat is in en op de dagen waarin de Heer inderdaad al aan de rechterhand God gezeten is. Dat wil zeggen, dat wordt toegepast daar op de dagen van na zijn opstanding. De dagen waarin Paulus het evangelie predikt aan de Joden, die echter niet willen geloven, terwijl er juist de heidenen zijn die daarentegen wel tot geloof komen. Daar spreekt dit vers over. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat Jesaja 53 vers 1 spreekt over het ongeloof van met name het Joodse volk in de dagen dat de Heer verheerlijkt gezeten is aan de rechterhand Gods. En nou verder. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Nou, dat het ook op Christus slaat, dat is duidelijk genoeg. Maar de vraag is, over welke gebeurtenis wordt hier dan gesproken? Wanneer dan is hij als een reisje opgeschoten voor zijn aangezicht en wanneer is hij als een wortel opgeschoten uit dorre aarde? Nou, welke dag was dat? Ja, bij zijn opstanding. Hè? Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding. Opstanding uit de dood. Dus gaat het over dingen met betrekking tot onze bedeling uiteraard. En dan verder. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Wanneer niet? Nou, ik moet eigenlijk eerst zeggen, er staat bij wat het betekent. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid, want het is Israël wat hier spreekt, hè? Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. En dan staat er, als wij hem, nu zal ik het eens anders lezen dan gebruikelijk, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Nou, waarover gaat dat? Over de Heer in onze dagen uiteraard. Want als wij hem aanzien, dan is er wel degelijk een gedaante gestalte, of hoe dat maar heet, die wij zouden begeren. Want wat zien wij? Precies, Hebreeën 2. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die weliswaar een weinig minder gemaakt was dan de engelen voor een korte tijd, maar die gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Wij zien een verheerlijkte Christus. Maar zij zeggen, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En daar gaat het om. Men zag aan hem geen heerlijkheid. En dus een kaalkop. Dat is waar het over gaat. En dat wordt later bevestigd, want in hetzelfde gedeelte wordt later gesproken over als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Dat is vers 7. En dan gaat het dus ook niet eens in de eerste plaats om zijn kruisiging, maar dan gaat het om het wegnemen van zijn uiterlijke heerlijkheid. Het wegnemen van zijn aardse heerlijkheid, zal ik maar zeggen. Dat het met de dood te maken heeft, dat is een duidelijke zaak, maar dat is niet het enige. Nou, dat blijkt ook trouwens ook uit vers 3, want daar staat, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Wanneer? Terwijl hij leefde op aarde, wellicht. Maar niet door iedereen veracht natuurlijk. Hè? Maar het punt is dat het een beschrijving is van onze dagen. In onze dagen wordt hij veracht, zeker door het Joodse volk. Vergis u niet, in de dagen dat de Heer Jezus op aarde leefde, in de dagen zijn vleesjes dus, waren er nog altijd die hem met geweld wilden nemen en hem koning maken. Nee, voor zijn dood. Toch. En hij had vele volgelingen. Dat was ook het probleem van de Joodse Hoge Raad. Ze zeiden, als we hem wat doen, krijgen we problemen, want hij heeft vele volgelingen. En men zocht dus een gelegenheid om hem te pakken. Maar dat kon niet altijd, omdat hij zoveel volgelingen had. Maar hier staat, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Nou, dat is inderdaad nog steeds de visie vanuit een godsdienstig, een religieus jodendom op de Heer Jezus. En niet alleen van die kant natuurlijk. Een man van smarten. Een man bij wie alles verkeerd gelopen is, die uiteindelijk gestorven is voor zijn idealen, zegt men dan, hè? De marteldood gestorven is. En let maar op, er staat, man van smarten, verzocht in krankheid en was als verbergende het aangezicht. Want dat staat er dan, ik heb het wel eens vaker naar voren gebracht, dacht ik. Hier staat, Hier wordt gesproken over de Heer Jezus, die hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergen het aangezicht. Dat is wat er staat. En waarom men het anders vertaald heeft, weet ik niet. Maar waarschijnlijk omdat men die waarheid niet kent. Want hij is inderdaad in onze dagen verbergende het aangezicht. Hij is immers ten hemel gevaren, de wereld achtergelaten. Dat wil zeggen, hij is als het licht der wereld uit de wereld verdwenen, de wereld in duisternis achterlatende. Lees maar weer na, Johannes 12. Weer Johannes 12 dus, hè?
En Askenazi stelde daarin dat dan moest de christenheid de Jezusfiguur eigenlijk een beetje uit het centrum van hun belijdenis halen.
Ja.
Dan zie je dat hij voor Israël nog steeds geen heerlijkheid heeft.
Nee, precies, men verwerpt de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat is precies wat hier staat. Hij was verbergen het aangezicht. Dat is een doorn in het oog van de Joden, want wat men wilde was eventueel iemand, een verlosser. Iemand die in heerlijkheid zou verschijnen met groot geweld als de grote kampioen van Israël, zal ik maar zeggen. De wereld, de volkeren dus aan zich onderwerpen en de Romeinen Mores leren. Wat is dat, Mores? Nou ja, dat doet er niet toe. Maar dat zou hij ze leren dus dan. En hè? De grote, de Jood bij uitstek, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet wat hij deed. En Paulus zegt, hij heeft een veel grotere heerlijkheid. Veel groter dan wat in het hart des mensen zou kunnen opklimmen, enzovoorts. Hè. Veel groter dan wat oren gehoord hebben en ogen gezien hebben. Een heerlijkheid namelijk aan de rechterhand Gods. De troon in de hemel zelf. En daar gaat het om. En Israël beleidt hier dan ook, hij was veracht. En wij, namelijk, wij hebben hem niet geacht. Er zijn er geweest die hem wel geacht hebben. Namelijk, ik vind het een leuke term trouwens, want we waren toch in Hebreeën en daar staat meteen, nadat uiteengezet is dat Christus gezeten is op de hoge troon in het Jeruzalem daarboven is, staat er, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Die zaligheid zouden we moeten achten, die Heer die aan de rechterhand Gods gezeten is, die zouden wij moeten achten enzovoorts. Neem die weg dat in dit schriftgedeelte eigenlijk de belijdenis gevonden wordt van het gelovig overblijfsel van Israël, zoals dat tot geloof zal komen straks in de dagen van de wederkomst. En dan kijken zij terug en zeggen, zo hebben we over hem gedacht. Maar waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smart heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was, enzovoorts. We hebben kans gezien dus om alles precies verkeerd om uit te leggen. En als je dat wilt, is dat natuurlijk niet echt zo moeilijk. Maar waar het maar om gaat, is dat hier de Israëlieten duidelijk zeggen dat zij hem niet begeerden. Voor hen had hij geen gedaante, nog heerlijkheid. En zij verwierpen hem dus. Dat is wat hier allemaal staat. En dat is ook de gedachte natuurlijk hier in 2 Koningen 2, waar ik weer naar terug ga. Zij bespotten hem en zeiden, kaalkop, dat wil dus zeggen, hij had geen heerlijkheid, ga op. En dat laatste, dat is het beste vertalen naar tegenwoordig Nederlands, denk ik, met vlieg op. Maar het eigenaardige is dat het ook letterlijk en heel serieus te nemen is, want dat is precies wat hij gedaan heeft. Hij is ten hemel gevaren, hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken. En vergis u niet, het woord ga op is inderdaad het Hebreeuwse ala. Dat is een term die gebruikt wordt, die het meest bekend is, denk ik, als het aanduiding van het brandoffer. Het opstijgend offer. En dat is precies wat van de Heer gezegd wordt, Hebreeën weer, dat hij niet alleen door zijn opstanding hoge priester geworden is, naar de ordening van Melchizedek, maar dat hij als hoge priester inderdaad zichzelf geofferd heeft, opgeofferd, goden onstraffelijk opgeofferd, omhoog dus, opgeofferd heeft, als een brandoffer dus. Met andere woorden, hij is inderdaad ten hemel opgevaren, niet alleen letterlijk, want dat is nog het minst belangrijke, denk ik altijd, maar hij heeft zich inderdaad aan God aangeboden om hem te dienen, om goden te leven, en in de dienst van God, en door God aangesteld, is hij inderdaad de verhoogde hoge priester, wel de onze uiteraard. Maar inderdaad, degene die hier geen gedaante nog heerlijkheid had en die hier verworpen werd, is inderdaad ten hemel gevaren. God gebruikt het ten goede, maar neemt niet weg dat het Israël wel degelijk wordt aangerekend. Zij hebben, ik zeg niet de Messias gekruist, want dat is niet bijbels om het zo te zeggen, achteraf. Maar zij hebben de Messias verworpen. De opgewekte Christus hebben zij verworpen. En inderdaad, hij is ten hemel gevaren. Maar u weet wat het resultaat ervan geweest is. De verwoesting van Jeruzalem. En nou we toch spreken over dat hij zijn aangezicht was verbergende, kunnen we ook wel even zeggen wat de Heer zelf zei toen hij van bovenaf, van de berg, van de Olijfberg af, sprak toen hij Jeruzalem zag. Hij zegt, och, of gij ook bekendet nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient, wat dient tot het nieuwe verbond is, het verbond des vredes, maar nu is het verborgen voor uw ogen, Lucas 19. Nu is het verborgen. Ze zagen geen verheerlijkte Christus. Wel, heel die nieuwtestamentische waarheid bleef voor hen verborgen. En meteen staat er, en er zullen dagen over u komen, enzovoort, dat geen steen op de andere gelaten zal worden, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. En dat is waar het om gaat. De verwerping door Israël van de Heer Jezus Christus leidde inderdaad uiteindelijk tot de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel. Met als gevolg, 20 eeuwen bijna, waarin er geen Joodse stad was, geen Joodse staat enzovoorts, geen tempel was er, waarin het Joodse volk verstrooid is onder de volkeren. Ik weet wel dat het in onze dagen een klein beetje anders uitziet, omdat er nu wel natuurlijk weer een Joodse staat is, maar dat is nog maar heel kort. Nou ja, 40 jaar, 44 jaar inmiddels trouwens alweer, maar dat is nog maar heel kort en een tempel is er nog steeds niet. En dat is een van de meest storende factoren in het judaïsme en in alle Joodse godsdienstige gebruiken. Dat er geen tempel is. Want u weet, men kan niet strikt volgens de Mosaïsche wet leven als er geen heiligdom is. En dus als er geen tempel is. En men wacht dus inderdaad op een tempel. Nou is er wel een tempel natuurlijk, maar tot die tempel wil men niet komen. En dat is het echte Bethel, huis Gods. En dat is dus de gemeente. Jazeker. Ja, sorry. Ja, inderdaad. En als dat er niet, maar als men dat niet herkent en de Heer Jezus Christus afwijst, dan komt er verwoesting. En dan zal er tot het einde toe verwoesting wezen die vastbesloten is. Romeinen kun je het ook lezen hoor. Romeinen 11 bijvoorbeeld. Maar goed, ik laat het er maar bij. Maar dat is wat hier staat. Namelijk, deze kleine jongens, kinderen, onder de wet, dus als het ware, want dat is wat het uitbeeldt. Zij verwerpen Elisa, een beeld van de opgewekte Christus. Zij erkennen hem niet als een verheerlijkte. Hij had wel heerlijkheid hoor. Want hij droeg die mantel, een harige mantel. En u weet, de harige mantel is heerlijkheid. Maar het was een heerlijkheid die door hen kennelijk niet erkend wordt. En als kaalkop verwerpen zij hem. En inderdaad, er staat dan vervolgens over Elisa in vers 24. Hij keerde zich achterom, hij keek terug, als het ware naar het verleden, naar wat geweest is. Kortom, de Heer bezag Israël dan wel het Joodse volk en hij zag ze en vloekte hen. En inderdaad, men kwam onder de vloek. Hij vloekte hen in de naam des Heren en toen kwam er inderdaad een oordeel. Uitbeelding dus van het oordeel wat over het Joodse, wettische volk gekomen is. Het wordt hier uitgebeeld door twee beren, want alles gaat hier dubbel, hè? Ja, kan niet missen. Er kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Hier gaat alles dubbel, maar eigenlijk is het zo dat de profetie over de verwoesting van Jeruzalem, zoals de Heer hem uitsprak vanaf de Olijfberg toen, de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat ook die profetie dubbel wordt toegepast. Eenmaal is al gebeurd, in het jaar 70 van onze jaartelling, en de andere vervulling, de uiteindelijke vervulling van die profetie vindt plaats aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is uiteraard nog toekomst, maar ook dat gaat dubbel. En in beide gevallen, omdat men inderdaad de Heer, de Christus, verwerpt. In het eerste geval, in de toepassing van die profetie over de verwoesting van Jeruzalem, in het eerste geval waren er twee getuigen, namelijk Nee, in het eerste geval waren de twee getuigen, namelijk. Nee, je luistert niet. In het eerste geval, in het verwoesting van Jeruzalem die al geweest is, waren de twee getuigen die eraan vooraf gingen. Johannes en Jezus, ja, dat wil ik graag horen. Want Johannes en Jezus zijn die twee getuigen, zoals ze aangekondigd werden. Onder andere dan, want er zijn vele toepassingen van, bijbelse toepassingen van. Maar er waren twee getuigen, namelijk Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus. En in de toekomst, inderdaad, in de 70e week van Daniël gaan er ook twee getuigen aan vooraf. Namelijk Mozes en Elia. En wanneer treden die dan op? Of zal ik zeggen, hoe lang treden die op? Ja, ik wou zeggen, waarom zegt nou niemand 42 maanden? 42. 42, ja, 42 maanden. Er staat ook 42 maanden, hoor. Ja, dat is 3,5 jaar. Maar het leuke is dat het er zelfs staat, 42 maanden. Niet alleen is het 42 maanden, 1260 dagen, 3,5 jaar, maar er staat zelfs 42. En dat staat er zelfs twee keer. Niet dat me dat erg veel uitmaakt, maar het is wel zo. Eenmaal in Openbaring 11 en daarna in Openbaring 13. Dan wordt de eerste helft van de 70e week van Daniël besproken. Waarbij de stad vertreden zou worden, staat zowel in 11 als 13. En in hoofdstuk 11 staat er bij het optreden van de twee getuigen gedurende 42 maanden. En in hoofdstuk 13 staat er hem werd macht gegeven om zulks te doen. Om te doen, om zijn gang te gaan. Dat gaat over het beest, weet u wel. Eveneens 42 maanden. En de aardigheid is dat we daarna al heel eind op streek komen. Want 42 staat dus voor de periode waarin in elk geval door twee getuigen de boodschap gepredikt wordt. Maar u weet toch hoe het eindigt voor die twee getuigen straks in de toekomst? Na 42 maanden? Ze worden gedood, ja. Hun lichamen liggen dood op de straten van Jeruzalem. Want hun getuigenis wordt niet aanvaard. En dat betekent in de praktijk dat ze niet alleen het getuigenis, maar daarmee ook de getuige, de ene waarachtige die uit Openbaring 1, bedoel ik dus nu, Christus, die ene getuige, die verwerpen zij, en dat is maar waar het om gaat, zij verwerpen de Christus, en dus komt er een oordeel. Vervolgens. Over datzelfde Israël. Waarschijnlijk, aan de ene kant, omdat het de Messias verwerpt, nou dat is zeker, maar ik bedoelde te zeggen, waarschijnlijk omdat men vasthoudt nog steeds aan de wet en de eigen traditie. En zo was het in de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus ook. Trouwens, ik weet niet of u het wel eens uitgerekend hebt. Ik heb het wel gedaan. Als u het mij vraagt, op het moment dat de Heer op de Olijfberg tot Jeruzalem sprak, en aankondigde het oordeel wat over de stad kwam, op dat moment was hij volgens mijn berekening 12.600 dagen oud. Dat zegt niks, want ik kan het wel verkeerd berekend hebben, met gemak. Maar niettemin 1260 met een 0 erachter, hè? 10 dus. En dat betekent dat hij 420 maanden oud was, maar dat is niettemin een 42 dus. Maal 10, maar goed. Dat zegt niet zoveel, maar dan heb je zo'nzelfde periode en het eindigt inderdaad in de dood van de getuigen en enige tijd later, nou ja, jaren later, maar uiteindelijk de verwoesting van de stad. En zo gebeurt het in de toekomst ook. 42 maanden van getuigenis, twee getuigen die spreken, prediken in de straten van Jeruzalem, het eindigt met de dood van de getuigen en na enige jaren, eveneens weer, wordt vervolgens op grond daarvan Jeruzalem verwoest. Dat is alle keren hetzelfde. En als u het mij vraagt, deze hele 42, laat ik eerst wat over 42 zeggen, dan 42 spreekt sowieso over de dood. Dat heb ik nog netjes gezegd, want eigenlijk gaat het over moord, doodslag. Elke keer als getal 42 in de Bijbel voorkomt, eindigt het met dood op een of andere wijze. De eerste keer als ik 42 in de Bijbel tegenkom, dan staan ze er niet genoemd, maar dan heb ik ze geteld. Dat is namelijk in nummer 33, want er wordt een opsomming gegeven van de kampplaatsen, de legerplaatsen van Israël, gedurende hun woestijnreis. En dan zijn het de 42, maar u weet waar het in eindigt. Het eindigt officieel in de dood in de Jordaan en daarna de opstanding uit natuurlijk aan de andere kant. Maar het is het einde van de reis door de woestijn in elk geval, met het trekken door de Jordaan, wat een beeld is van dood en opstanding. Maar goed, getal 42 staat daar niet. Het, waar je 42 wel tegenkomt, letterlijk genoemd, is in nummer 35. Daar worden de steden verdeeld en gegeven aan de stammen van Israël. En er worden 42 steden gegeven aan de Levieten. En dan zegt u, wat heeft dat nou met doodslag te maken? Nou, er worden 42 steden gegeven aan de Levieten. Maar daarna nog 6. He? En dat waren de vrijsteden. En dat zijn de steden die in principe bevolkt worden door... Nou, wie wonen er in de vrijstad? Doodslagers. Doodslagers. De moordenaars. Jawel. En u weet het, als iemand onopzettelijk een ander gedood zou hebben, dan moest hij vluchten naar de vrijstad. Maar degene die onopzettelijk gedood werd, was uiteraard de Heer Jezus. En degene die deed de doodslagen, dus was het Joodse volk, zou daarna moeten vluchten naar de vrijstad. En dat is een beeld van onze bedeling, het nieuwe verband. Zodat 42 inderdaad leidt tot de dood. En daarna zijn er 6 vrijsteden. En dat slaat op onze bedeling met de hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat is een 6. De hoge priester van het nieuwe verbond op de troon. Dezelfde gedachte. Bovendien betekent het automatisch ook, het is wat vreemde gedachten misschien, maar het betekent automatisch ook dat aangezien die doodslag uiteindelijk spreekt over hoe de Heer Jezus gedood zou worden, betekent het ook dat, dat daar sprake is van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, maar bovendien dus ook van het einde van het Levitische priesterschap. 42. Bij de 42 houdt Levi op. 42 steden, punt uit. En wat daarna komt zijn de 6 vrijsteden, maar dat is een beeld van het nieuwe verbond. Zodat 42 leidt tot het einde van het Levitische priesterschap. Het leidt tot de dood. Het leidt tot het einde van het oude verbond. Het leidt dus inderdaad tot het einde van de wet. Daar komt het op neer. En de wet is een bediening des doods. Dus inderdaad, daar houdt het op. En als u een wat diepere verklaring daarvoor wilt vinden, dan zit het eigenlijk hierin dat 42 is 6 maal 7... is de vermenging van 6 en 7, waarbij 6 normaal gesproken staat voor de mens in het algemeen en 7 staat voor het werk Gods. En als die twee dingen met elkaar vermengd worden, als het door elkaar komt, Gods werk en mensenwerk, dan leidt het altijd tot de dood van de mens. Dat kan niet missen. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen, maar geven verder. We hebben in 2 Samuel 2 en 4... Maar 2 Samuel 2 hebben we ene Isbozet, dat is een zoon van Saul. Die komt na Saul nog even op de troon. Die is 40 jaar als hij koning wordt, is 2 jaar lang koning en daarna wordt hij gedood. En toen heb ik uitgerekend dat hij dus 42 jaar was toen hij gedood werd. Je kunt het dus in de concordantie niet vinden, daarom noem ik het nou maar. Hè. Maar Saul en zijn zonen spreekt inderdaad over de situatie onder het oude verbond. Want David, de uiteindelijke opvolger van Saul, spreekt over Christus en de heerschappij dus van het nieuwe verbond. Saul spreekt altijd nog over onder de wet. Vandaar dat Saulus, dat is Grieks voor Saul, inderdaad onder de wet leefde, na de wet onberispelijk was. Hij werd er alleen nog op blind van toen hij de heerlijkheid des Heren aanschouwde. Maar toen Saulus van de wet verlost werd en die onder de genade geplaatst werd, werd zijn naam dus ook meteen veranderd. Dat kon niet missen. Want Saul en zijn zonen spreekt over de wet. En de laatste koning uit het huis van Saul, Isbozet was het dus, wordt inderdaad vermoord op 42-jarige leeftijd. Punt. He? Nou, dan kom je hier terecht in 2 Koningen 2, maar daar hebben we het nog wel over. Er wordt het trouwens bij een andere gelegenheid, dat is maar een paar hoofdstukken verder, in 2 Koningen 10 namelijk, worden 42 mannen gedood. Bij de put van Bet-Eket, of hoe het maar heten mag. Maar deze 42 mannen waren broers van Ahazia, de nogal afgodische koning van Juda. En waar het om gaat is precies hetzelfde beeld. Hetzelfde uit namelijk hoe een einde komt aan het leven van het Joodse volk onder de wet. Dus met name 2 Koningen 10, vers 14. 42 mannen, maar lees het verband van het verhaal maar. Het zijn broers van Ahazia, de koning. En Ahazia zelf was 42 jaar oud toen hij koning werd. Dat staat in 2 Kronieken 22, vers 2. Kan geen toeval zijn, hè? Dus 2 Kronieken 22, vers 2. Ahazia, 42 jaar oud als hij koning wordt. Hij wordt trouwens gedood. Maar zijn 42 broers, nou er waren er meer, maar 42 daarvan worden gedood in 2 Koningen 10, vers 14. Maar waar het voor staat is natuurlijk hetzelfde. Het einde van de ontrouw van Israël onder de wet. Een hele aardige vind ik trouwens, een hele korte, is die van Ezra 2, vers 24. Daar heb je een meneer die heet Asmavet, maar As is Us en dat betekent gewoon kracht. En Mavet is de dood, zodat Asmavet betekent kracht van de dood. En hoeveel zonen had hij? Dat weet u nou, hè? 42 zonen. De kracht die hij voort kon brengen, de kracht van de dood, de kracht die je voort kon brengen, drukt zich uit in 42. De dood namelijk. Ezra 2 vers 24 was dat. En het zal dan duidelijk zijn dat als 42 leidt tot het einde van de wet eigenlijk, dan leidt 42 dus ook, maar dat is de andere kant van het verhaal, tot het begin van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond. De dood van het oude en het leven, het tot stand komen van het nieuwe. Vandaar dat je moet tellen in Matthäus 1, dan krijg je 3x14 generaties tot op Christus. En zo komt het nieuwe verbond tot stand. Maar dus tegelijkertijd natuurlijk ook het eind van het oude. Het is moeilijk om dat gauw uit te leggen, want er zit een heleboel achter dat hoofdstuk. Achter die zogenaamde geslachtsregisters en zo, dat kan ik zo gauw nou niet doen. Maar het gaat inderdaad om het eind van het oude verbond en zelfs gaat het daar om het eind van het Levitische priesterschap. En zelfs gaat het daar om het aanbreken van het nieuwe verbond met het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat merkt u waarschijnlijk niet, omdat er maar over koningen gesproken wordt. Maar in werkelijkheid zit er heel wat anders achter, namelijk priesterschap. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen, dus ik ga gewoon nog even verder. Dat hoef ik trouwens niet, de andere 2 schriftplaatsen heb ik genoemd, want dat was Openbaring 11. De stad zal vertreden voor de 42 maanden, maar dat is in de tijd van de 2 getuigen. En Openbaring 13 vers 5, hem werd macht gegeven 42 maanden. En dat is diezelfde tijd, eerste helft van de 7e week van Daniël. Waar het om gaat is dus dat die 42 leidt in principe tot de dood, maar meer nauwkeurig, het leidt tot het einde van het oude verbond. Maar de gedachte is gewoon dat in de 42 wordt uitgedrukt de heerschappij van de wet, die een bediening des doods is. En het einde van de wet drukt zich dus inderdaad uit in de dood en eventueel in een 42. Maar het is diezelfde wet die de mens verhindert. Althans, de mens die onder de wet leeft, die wordt daar verhinderd om te komen tot aanvaarding van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar het punt is, dan ga ik terug naar 2 Koningen 2, dat daar Elisa rondloopt als de middelaar van het nieuwe verbond, want dat is hij eigenlijk, met die harige mantel, maar dat is een uitdrukking van zijn hemelse heerlijkheid, uiteraard. Maar op aarde geen heerlijkheid, kaalkop dus. Maar ze verwerpen hem en hij vloekt hen dus. En toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En dat spreekt dus over het oordeel wat kwam over het Joodse volk in het verleden door de verwerping van de Messias. En tegelijkertijd spreekt het natuurlijk profetisch nog weer over het toekomstige oordeel wat over het Joodse volk komt. Waarna de vraag is, waarom 2 beren? Waarom 2, dat doen we nou niet meer, hè? Maar waarom beren? Dat is een hele moeilijke, omdat die via het Hebreeuws loopt. Daarom is het altijd wat lastig uit te leggen. Maar het begint met het woord Gods. Het woord Gods wat gepredikt wordt. Het woord Gods namelijk Christus. Het woord wat door Christus gepredikt wordt. Het woord wat door hem geloofd wordt. Kortom, het gaat allemaal over woord. Maar het punt is dat woord in het Hebreeuws is dabar. Het zijn drie letters. Een D, een B en een R. Hè. En die laatste letter, de resh, de R dus, heeft de betekenis van het hoofd. En daarmee eigenlijk het belangrijkste wat er is. Hè. Dat is een resh, een hoofd. En het punt is nu, als je van dat woord, van het woord woord dus, hè, als je van dabar die laatste letter weglaat, waarheen het woord immers leidt, het leidt tot de laatste letter, dabar, als je die R dus eraf haalt, als je het hoofd, de climax van het woord weghaalt, u weet toch, daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? De eerste letter was, wat was het ook weer? Weersinga, zei ik toen. Maar goed, dan laten we zitten. Maar als je het hoofd van het woord, het belangrijkste, het climax van het woord weglaat, de R dus van dabar aflaat, dan hou je dus die twee letters over, die D en die B, dan heb je het Hebreeuwse woord doof, wat ik een mooi Nederlands woord vind trouwens, maar dat, misschien is het toeval. Nee, ik denk het niet, ik denk niet dat het toeval is. Maar dan hou je doof over en dat woord, dat Hebreeuwse woord doof, is de aanduiding van een beer. En dat is een gevaarlijk monster hoor. Wat heb ik nou gezegd? Dat als je uit het woord het belangrijkste weglaat, niet ziet, dan hou je een beer over. Een levensgevaarlijk iets. Als je uit het woord het belangrijkste, het hoofd weglaat, als je daar Christus uithaalt, dan hou je inderdaad een bediening des doods over. En daar zijn die beren dus de uitdrukking van. Zodat de beer de uitdrukking is van het woord Gods, de wet zal ik maar zeggen, maar zonder Christus. En dan is het inderdaad een bediening des doods. Zit trouwens, nou, ik weet dat het lastig is om dat te begrijpen, maar een ander verband vind ik ook nog in de Bijbel. Want de beer wordt in de Bijbel ook gebruikt als aanduiding van het Medo-Persische Rijk. Ja. En het Medo-Persische Rijk is op een of andere wijze profetisch, typologisch, de aanduiding van onze bedeling. Want peres, dat is de breuk, dat is onze bedeling. Ik kan het echt nou niet uitleggen, daar heb ik minstens weer een avond voor nodig. Hè. Maar peres is de aanduiding van onze bedeling, de breuk, onderbreking in de heilshistorie en in de geschiedenis van Israël uiteraard. Ook in negatieve zin, verbroken, afgebroken, oordeel overgekomen. En de andere kant, de meden, de modai, meden zijn het volk van het midden en zijn een aanduiding van de gemeente. Kan ik ook nou nog zo gauw niet uitleggen, maar dat is nu eenmaal zo. De meden worden geacht een beeld te zijn van de gemeente en de persen zijn een aanduiding van de wereld, de volkeren in het algemeen in onze dagen. En u weet, bij de meden en persen waren de meden de belangrijkste. Nou, het punt is dat heel onze bedeling bestaat vanwege het feit dat men uit de schrift het belangrijkste, het hoofd, weglaat. Of vanwege het feit dat men weliswaar de schrift onderzocht en onderzoekt, Johannes 5, maar niet wil komen tot degene over wie die schriften spreken. Men wil niet komen tot de consequentie daarvan. De consequentie van heel de Bijbel, heel het woord Gods is Christus. En als men de schriften onderzoekt, Johannes 5, dan zou men moeten komen tot degene over wie die schriften spreken. Maar ze zeggen, jullie willen tot mij niet komen. En meteen wordt er weer een oordeel aangekondigd. En dan zegt de Heer in de volgende verse van Johannes 5, meen niet dat ik de aanklager zal zijn bij de Vader. Wie u verklaagt, ben ik niet, dat is Mozes, de wet namelijk. Want hij heeft van mij gesproken. En dat is waar het om gaat. Haal je uit de wet Christus. Haal je Christus uit de wet, dan blijft de wet niks anders dan een bediening des doods, uitgedrukt in deze beren, die inderdaad een oordeel brengen over het Joodse volk. En met name in onze bedeling. En dat bedoel ik niet eens alleen een oordeel in de zin van wat geweest is, maar een oordeel zoals dat tot op heden nog steeds op dat volk ligt. Want daar gaat het om. Het volk als zodanig is inderdaad onder de vloek. Nou, dat is wat deze geschiedenis uitbeeldt. En voor de goede orde, het laatste vers van het hoofdstuk zegt, vers 25, hij ging vandaan naar de berg Karmel, maar daarvan heb ik u al gezegd dat het de uitbeelding is van de gemeentelijke positie. Een hoge plaats, een berg, een vruchtbare plaats en eigenlijk een wijngaard, want dat is wat het woord Karmel betekent. Vruchtbare plaats in het algemeen en een wijngaard, Kerem, een wijngaard in het bijzonder. We hebben dat al besproken in verband met Elia op de Karmel. Dat is gemeentelijke waarheid.